We gaan verder. Het mooie van de race waar Paulus het over heeft, de wedloop, en dan hier toegespitst op de individuele loper. Het gaat hier niet om dat er maar één de prijs kan winnen, hè, zoals je in 1 Korinthe 9 leest. Maar het gaat hier echt om hoe loop je nou? Want de Filippense brief gaat over dienstbetoon. En dat is zo ongelooflijk belangrijk om dat in de gaten te houden in dit hoofdstuk, want anders kun je naar alle kanten toe uitschieters maken en er van alles inleggen wat er eigenlijk niet staat. Allerlei gedachten, allerlei ideeën, allerlei theorieën. Maar het gaat hier over wandel. Dienstbetoon, daar gaat het om. En dan zegt Paulus, je bent bezig met een wedloop. En zorg nou zo dat je zo bezig bent als ja, dat je vooruit kijkt. En de Heer Jezus had daar ook al iets over gezegd in Lucas 9 vers 62. Waar die zegt, niemand die de hand aan de ploeg slaat, kijkt achterom. He, als je aan het ploegen bent, dan ga je niet achterom kijken, want dan ga je scheef. Maar wat doe je nou als je aan het ploegen bent? Dan richt je je op een doel in de verte. En dat doel, dat geef je vaak aan, he, als je met pijl en boog aan het schieten bent, en dan richt je recht op een doel. Of je maakt een kruis ergens in de verte. Hè? Weet je wat nou het mooie is? Dat kruis, dat is in het Hebreeuws de letter T. De laatste letter van het alfabet. En als je dan bedenkt dat de Heer zegt, ik ben de alfa, het begin, hè, de alef in het Hebreeuws. En de tau, maar in het Grieks is dat de omega, dus een ander soort letter. De alef en de tau, de eerste en de laatste. Ik ben ook het doel, zegt hij eigenlijk daarmee tegelijk. Ik ben dat kruis wat je ergens opzet om te markeren en om in het oog te houden. En als je die letter in het Oud-Hebreeuws bekijkt, is het ook een kruis. Het staat een beetje schuin, maar je kantelt hem een stukje en dan is het letterlijk een kruis. Je houdt het kruis in het oog. Dat is onze kracht. We weten van vergeving niet alleen, maar van rechtvaardiging, van verzoening. We weten wat daar gebeurd is en dat de bepalende kracht in ons leven is. Dat is de bepalende kracht in ons leven. Om niet gerechtvaardigd. Vrede met God, dankzij dat kruis. We houden het kruis, we houden het doel in het oog. En dat is ook de prijs waar we straks mee te maken hebben. Dat heet niet voor niks een prijs. Het is positief. Je moet niet bang zijn voor die bema. Je moet niet bang voor zijn. Daar komt eindelijk aan het licht de motivatie waarom we dingen hebben gedaan. Dingen die misschien wel helemaal misgingen. Maar het was met de goede bedoeling. En God, die waardeert de motivatie. En niet wat er misging. En wat er mis is gegaan, ook de dingen die we misschien wel heel bewust verkeerd hebben gedaan. Hey, daar raken we eindelijk van verlost. Hè? Als we zelf nog niet in staat zijn geweest om die zandzak uit onze ballon te gooien, dan raken we hem daar kwijt. Want dan verbranden de werken die we op die manier hebben gedaan, hè, als hooi, stro en hout. En niet wij verbranden, maar die werken. En dan ben je er vanaf, voorgoed. Komt nooit meer terug. Het is geweest, het is voorbij. En je ontvangt de prijs voor al het goede dat verricht is in het lichaam. En dat is een heel mooi. Ja, maar je kijkt ook niet achterom. Israël deed dat wel. Toen ze in de woestijn zaten, toen zeiden ze al, ach, waren we maar in Egypte. Daar hadden we komkommers en look en knoflook en weet ik wat allemaal. Waren we maar nooit uit Egypte. Maar daarom waren ze ook zo ongeschikt voor het werk wat God ze wilde laten doen. En moesten ze 40 jaar door de woestijn om die hele generatie te laten uitsterven. Ze hadden voor hun ogen de wonderen van God gezien en het bracht ze geen geloof. Dat geldt voor vandaag nog steeds. Als je erop uit bent om sensatie te zien, leidt niet tot geloof. Maar juist dat wat je niet ziet is realiteit. Want wat we zien, dat is een stuk gemeenschap van zijn lijden. Dat maken we mee in ons leven. Ieder op zijn niveau, ieder op zijn manier. Je maakt een stuk lijden mee. Maar je mag gelijkvormig zijn aan zijn dood. Omdat je weet van de kracht van zijn opstandingen. Dat is het geweldige. En daarom kijken we ook gewoon uit naar die Bema. Want wat we kwijtraken, zullen we zeggen, gelukkig, daar ben ik vanaf. Hè? Ik kan me nooit meer in de weg zitten om de Heer verder te dienen in de toekomst. Op wat voor manier dat dan ook maar is. En wat we goed hebben gedaan, daarvoor ontvangen we de lof op dat moment. De lof. Dat is geweldig. Laten we dat even lezen in 1 Korinthe 4, vers 5. En dan zie je gelijk waar God naar kijkt. Die kijkt niet naar de buitenkant. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, vers 5. Daarom velt geen oordeel voor de tijd, voor het juiste moment, de kairos, dat de Heere komt. Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. Dus je motieven komen daar aan de dag. Waarom heb je het zo gedaan? Waarom heb je iets gedaan? Wat was nou je motief om het te doen? En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dan zal je lof ontvangen. Lof. En een andere tekst die daarbij hoort, 2 Korinthe 5. Want dan zie je welk moment dat is. En dan lezen we vanaf vers 9. 2 Korinthe 5, vers 9. Daarom, zegt Paulus, stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem, dat is God, welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel, daar heb je het woord dan, nou staat Bema of Bima, hoe je het maar uitspreken wil, hè? Voor de Bima, voor dat podium van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij door het lichaam heeft verricht, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, kwaad, dat is eigenlijk slecht. Hè? Het kan zijn dat je slechte dingen hebt gedaan, die raak je kwijt. Want we hebben al 1 Korinthe 3 gelezen, hè, waar het gaat over de dienaren van de Heer en wat zij bouwen. Nou, als dat hout hooi stro is, dan verbrandt dat, dan raak je het kwijt. Het kan een hele theologie zijn, kunstig gevonden, ingewikkeld opgezet, maar het is niet dat wat de Heer bedoelt. Stro is nog steeds hartstikke leeg van binnen. Het lijkt een hoop aan de buitenkant, maar van binnen is het helemaal leeg. Nou, dat kan gaan over je theologie of over je manier van gedragen, weet ik veel. In ieder geval, het gaat over je dienstbetoon en daar ontvang je dan, als het goed is, dan ontvang je de lof voor. En is het slecht, dan verbrandt het in het vuur en raak je het kwijt. En dan word je zelf behouden hoor, maar als de vuur heen staat er dan. Maar dat behoud voor jou staat buiten kijf. Daar gaat het helemaal niet om. Klaar. En dan zou je er ook nog bij kunnen zetten Efeze 6 vers 8. En dat is even de laatste tekst die ik hierover wil lezen. En dan zie je dat het echt gaat om de positieve kant van het verhaal. Gij weet immers dat een ieder, het zij slaaf, het zij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft, alles tot eer van Christus, hè, zou je kunnen zeggen, van de Heere zal terug ontvangen. Dus er komt een moment, hè, dat er uitbetaling is voor al het goede dat je gedaan hebt. En dat is troost. Dat is mooi. Dat is geweldig. Dat is een moment om naar uit te kijken. Het is niet een moment om bang voor te zijn. Hè. Zoals miljoenen mensen dat wel zijn geweest op grond van artikel 37 van de geloofsbelijdenis. Hè. Dat de Heer straks terug gaat komen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dan zie je toch vooral die vlammen en het vuur die je er in je fantasie alvast bij hebt gezet. Hè? Nee, het is een moment om naar uit te kijken. Echt. Definitieve bevrijding van alles wat er verkeerd is gegaan in je dienst. En de beloning voor alles wat er goed is gegaan in je dienst. Hartstikke fijn. Dat is de prijs van de roeping boven straks. Dus niet hier op aarde. En er zit dan ook direct aan vast dat alles wat hier op aarde aan je trekt en wat zo interessant is en wat je bezighoudt en wat je gevangen neemt, dat denk ik altijd als ik televisie kijk. Hè? Dat oog, dat neemt mij gevangen. Want laten we eerlijk zijn, als je ervoor gaat zitten, dan heb je niet eerst in de bodem gekeken. Nou, dat programma lijkt me wel wat, daarna zetten we hem uit. Dan wachten we 2 uur en dan heb ik nog 10 minuutjes dat programma. Nou, in de realiteit van mijn gezin gaat het zo. Ik zak nu wat onderuit voor de band. En ik heb een afstandsbediening in mijn hand waar ik regelmatig op druk. Oh, dat is niks, dat is niks, dat is niks. Dat dan maar. Laat maar eens kijken wat het is. En je zit voor je twee, 3 uur naar dat krenk te staren. En je hebt je tijd verdaan. En dan aan het eind van de avond denk je... Hè, moe van het kijken. Niks gepresteerd. Niks uit mijn handen gekomen. En nou, laat maar naar bed gaan, want ik ben er doodmoe van het gekijk. Terwijl als je dit ding uitlaat en je gaat wat beetpakken wat je toch eigenlijk al van plan was en wat misschien wel heel hoog nodig is, dan denk je aan het eind van de avond, zo, dat heb ik fijn voor elkaar. He? Nou, ons doel is niet alles te begluren wat dat oog ons voorschotelt, want over het algemeen is de inhoud 0, niks. Maar ons doel is natuurlijk te jagen naar die prijs. En op die manier onderweg te zijn hier op aarde. En wat is nou het mooie? Als jij jaagt naar die prijs, dan kan je anderen die wat achterblijven, kan je motiveren om mee te gaan. Joh, kom op. Hé, hey, waarom ga je nou stoppen? Kijk daarheen, daar moeten we naartoe. Ga je mee? Dan gaan we samen. Dan neem ik wat tempo van jou aan. En dan kunnen we samen op pad naar de prijs van Gods roeping. In Christus Jezus. En dat staat er dan ook gelijk achter. Dat is zo'n zin die je niet begrijpt als je het leest. Maar vers 15 en 16. Wij allen dan die gerijpt zijn. In feite die op het einddoel gericht zijn. Die, en dat zit ook in dat begrip. Als je volwassen bent. Dan ben je tot eenheid gekomen. En nou moeten de pubers even hun oren dicht stoppen. Maar die eenheid is er nog niet als je net in de puberteit komt. Dan word je van links naar rechts geslingerd en van boven naar beneden, hemelhoog jouchtend en zum tode betrübt, zeggen ze dan. Hè. De ene keer is je stemming zus en de andere keer is je stemming zo. Je bent nog niet op je doel aangekomen, geestelijk nog niet, lichamelijk nog niet, in je leven nog niet, je bent nog onderweg. Maar als je volwassen bent, ja, ho ho, wil de volwassenen niet te veel eer geven hoor. Maar als je volwassen bent, is er een eenheid in je leven gekomen. Als het goed is, weet je waar je mee bezig bent, weet je wat je wil, weet je je doel waar je op richt. En dat zit ook in dat begrip. Je bent tot volle wasdom gekomen, tot volle groei, tot volle rijpheid. En dat is het doel waar ik heen ga, daar richt ik me op. En alles wat me afleidt, dat gooi ik van me af. En dan, ja, dat is wat makkelijker dan wanneer je net in de puberteit komt, laten we eerlijk zijn. Ik zou niet meer terug willen hoor. Het is een mooie tijd, je ervaart allerlei dingen voor de eerste keer. En spannend enzovoort, maar als je er eenmaal doorheen bent, denk je, nou mooi dat ik het achter me heb. En nu kan ik tenminste mijn eigen leven gaan leiden. Dat is, maar dat zit er ook in, het tot volle wasdom, tot eenheid gekomen zijn, zeg je dan een beetje. Tot eenheid gekomen. Je leven is een eenheid geworden. Dat wil zeggen, waar je mee bezig bent, alle delen van je leven staan in dezelfde richting. Alle delen van je leven staan in dezelfde richting. Je bent ergens mee bezig, daar ga je naartoe. En daar richt je je ook helemaal op. En er is niet meer een stuk van je leven wat zomaar uit de toom valt. Hè, en wat ergens anders heen wappert. Dat zit ook in dat begrip gerijpt, volwassen, volmaakt. Oud-testamentisch tamim heet dat dan. Tamim. En dat is een heel mooi begrip, maar daar ga ik me nou niet al te veel op richten, want daar is de tijd niet voor. En daar zou je ook weer een hele avond over kunnen praten. Het is heel mooi om dat eens te onderzoeken. Maar niet in dit verband. Dus dat begrip is heel belangrijk. En dat komt in dit stukje tekst alleen al 3 keer voor. Wij allen dan, vers 15, die gerijpt zijn. Dus die in ieder geval die gerichtheid op dat punt in de verte hebben. Laten we deze gezindheid hebben. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn. Want ja, per slot is niemand in zijn leven op precies hetzelfde punt als zijn naaste. God gaat met ieder een hele eigen unieke weg. Stel nou dat je op enig punt anders gezind bent. Ook dit zal God jullie onthullen. En dan spreekt hij degene aan die denken dat ze de anderen vooruit zijn. Want wat blijkt dan in die race? Je moet je richten op de zwakken. En dat is eigenlijk vers 16. Meer nog, waarin wij anderen voor anderen uitgaan. Dus je ziet die race. Hè? Ik ben aan het richten op het doel. Ik ben hard aan het lopen. Maar er zijn er nog een paar die achter me lopen. En die kunnen niet meer zo. Die blijven wat achter. Laat ieder dezelfde gezindheid hebben. Volgens hetzelfde richtsnoer. De grondregels op te volgen. Dat wil zeggen. Wat is de gezindheid van Christus? De ander hoger achter dan jezelf. Niet denken van, nou, ik loop mooi voor jou uit, ik ben beter. Nee, de ander superieur achter aan jezelf. En God maakt heel duidelijk hoe hij wil dat we met zwakke broeders en zusters die nog minder ver zijn, waar we beslot van rekening ook zelf ooit geweest zijn, hoe we daarmee omgaan. Namelijk, niet voor die anderen uit te hollen en me opzij te duwen, want ik moet er langs naar het doel, maar in dezelfde gezindheid. Ik neem je mee op pad. Ik moedig je aan. Hou dat doel in het oog. En zo moedigen we in de gemeente elkaar aan. Zo zijn we naast elkaar gezet om je aan elkaar te slijpen. En dat heb je nodig hoor. Ik moet zeggen, ik heb dat keihard nodig. Want als ik in mijn eigen gedachten soms doordender, dan ben ik wel eens niet tevreden met dingen die gebeuren en met zaken zoals ze lopen. En dan in je eigen gedachten lees je wel de Bijbel, maar soms kom je daar niet verder mee. En dan kom je ineens een broeder tegen en die zegt, ja, maar heb je dit al bedacht? Dan denk je, oh, dat was ik vergeten. Heb je dat al eens bekeken, wat daar staat? Oh, daar had ik niet aan gedacht. Hij heeft gelijk, die broeder. En zo slijp je elkaar in de gemeente. Slijp je elkaar, hou je elkaar scherp. Hou je elkaar gericht op dat ene doel. En als je dan in je eigen gedachten merkt, hey, ik ben een stukje afgeweken, dan is het zo geweldig om een broeder te ontmoeten die zegt, ja, maar je weet toch wat daar staat? Ja joh, had ik niet aan gedacht. En ik durf het haast te stellen. Wie van u overkomt dat niet? He? Ik durf het haast te vragen. Mij overkomt het regelmatig. En dan denk ik, hartstikke fijn dat je in een gemeente staat. Want in die gemeente slijp je elkaar. Hou je elkaar scherp. Hou je elkaar gericht op dat ene doel. En daarom is het ook zo belangrijk dat het op de verjaardagsvisite niet alleen gaat over de nieuwe auto of de volgende vakantie. Tuurlijk, ook belangrijk. Maar ook over dat woord van God. En waar zijn we mee bezig? Jongens, hoe kunnen we het misschien beter doen? Hè? Ja, ik ben niet zo tevreden hoe het over de Bijbelgroep, hoe het op de Bijbelgroep loopt. Wat kunnen we daar nou aan doen? Nou, heb je dit op bedacht? Dat, zus, zo. En dan slijp je aan elkaar en dan ontdek je, ja joh, daarom wordt het zo gezegd, of daarom gaat het zo. En misschien kunnen we het zo doen, en zus. En met elkaar mag je de weg vinden. De een die gaat voor de ander uit. En die zorgt ervoor dat die ander niet achterblijft, want die neemt hem mee. En in dezelfde gezindheid ga je op weg naar de prijs van Gods roeping. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ik had laatst een gedachtenwisseling over de e-mail met een broeder. Echt een broeder hoor. Goeie broeder. Maar die had kritiek op iets wat ik in een preek had gezegd. Nou mag dat best, graag zelfs. En ik heb liever dat hij tegen mij zegt dan tegen elkaar. Want misschien heb ik er een reden voor waarom ik het zo gezegd heb. En misschien zit ik er ook gewoon hartstikke naast. Dat kan ook, ik ben mens. Dus ik heb ook nodig om geslepen te worden, echt waar. Maar die broeder die was er heel erg van overtuigd dat ik iets verkeerd had gezegd. En ik weet dat dat niet zo was. Dus eerst probeer je te zeggen, ja, maar daarom heb ik dat zo gezegd. En kijk even naar Paulus, wat hij doet als hij met mensen in aanraking komt, zus en zo. Nee, ik deed fout. En ja, dan denk ik, broeder, ik begrijp daar iets van, want hij staat alleen. In een plek waar weinig broeders om hem heen zijn. En hij wordt dus ook niet geslepen door zijn broeders en zusters. Om scherp te zijn en scherp te blijven op dat woord en scherp te blijven op dat doel. Het is dus, met andere woorden, heel belangrijk dat we onze gedachten tegen elkaar uitspreken over dat geloof. En dat we samen vinden wat er staat. En ik zal u zeggen, ik heb dat nodig. Misschien u niet, maar ik wel. Ik heb het keihard nodig. Want dat is de manier waarop God ons neergezet heeft. Hij heeft ons aan elkaar gegeven in de gemeente. En we hebben elkaar nodig. Je kan elkaar niet missen. En daarom vind ik het ook heel vervelend om een dienst over te slaan. En de ene keer, dat weet ik wel hoor, want je ervaring is gewoon... De ene keer hoor je de predikatie beter dan de andere en ben je er veel meer bij betrokken, want dan is het net iets wat in je leven speelt. En de andere keer denk je, ja, ik ben een beetje moe, te laat naar bed gegaan, te lang naar het oog zitten kijken en zitten zeppen. Wacht even, ja, waar had hij het ook weer over? Zo gaat dat gewoon. En ik zal ook daarin waarschijnlijk niet de enige zijn die dat ervaart. Maar het is wel goed om in een gemeente te staan en niet in je eentje te zijn. Want God heeft dat niet per ongeluk zo geregeld. Hij kent ons beter dan we onszelf kennen. Hij kent onze zwakke kanten, onze zwakke punten. En hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons toespreken, soms vanavond. En daar moet je ook voor openstaan. En hij wil ons troosten op de momenten dat er verdriet is en dat er pijn in je hart is en dat je dingen niet begrijpt. En dan is het zo fijn om broeders naast je te hebben. En ik denk, ook dat zit in dit stuk, want het gaat om dienen. En dienen doe je in die gemeente. Je dient de Heer, maar je mag ook elkaar dienen. En je mag samen, soms heb je het idee, ik hol voor de troepen uit. Hè? Ik ben aan het jagen, het gaat fijn en ik heb het naar mijn zin en ik ben lekker bezig. Maar vergeet niet de broeder naast je en achter je. En met elkaar mogen we optrekken naar dat ene doel. En dat is die neuzen allemaal in dezelfde richting. En dat is, ik vind dat heel fijn. Om geslepen te worden. Om gecorrigeerd te worden daardoor. In mijn foute gedachten. Want die broeder, die zei nou net dat wat ik nodig had. Had hij zelf waarschijnlijk niet eens door. Maar, ja, daar zat ik ernaast. Dank u Heer voor dat antwoord. Want nu kan ik me weer richten op het doel. En zo werkt dat in een gemeente. Ik denk, hartstikke fijn. Dat is misschien wel een reden om te zeggen, ja, daarom is het niet zo goed om maar één keer in de maand in de gemeente te komen of zo. He? Of misschien nog wel minder en te zeggen, nou ja, ik kan het ook wel met het internet af. Want dan ontmoet je je broeders niet. Dan scherp je je niet aan elkaar. Dan praat je niet met je broeders over dat wat je wel op je netvlies krijgt, hè, via het internet. Het is een zegen voor mensen die niet kunnen. Laten we dat vaststellen. Hè. Laten we het ook vooral zo houden. Het is een stukje moderne techniek die geweldig is. Hè, want als ik in Frankrijk zit en ik heb verbinding ergens, dan kan ik toch de dienst zien. Nou, had je toch nooit bedacht. Hè. Maar die broeders in Nieuw-Zeeland en in Canada, overal in de wereld, maar die zitten in een eenzame plek soms. Wat zijn wij bevoorrecht, mensen? Wat zijn we bevoorrecht? Heer, dank u wel. Ben ik eigenlijk ondankbaar soms dat ik daar zo weinig aandacht aan besteed en dat ik u daar zo weinig voor dank. Maar zo is het wel. We trekken met elkaar op. We laten elkaar niet achter, niet in de steek. We mogen ons aan elkaar slijpen. We mogen elkaar ook corrigeren, misschien wel zonder dat in de gaten hebben. Gewoon door te praten over dat woord van God. Nou, eigenlijk wil ik het hierbij laten voor vandaag. En dan hebben we kort gekeken naar vers 15 en 16, maar ik denk dat misschien nu wat duidelijk is, dat hoop ik althans, waar het over gaat.